De meest duurzame vorm van autosport is stoppen met autosport. Maar dat willen we niet.
Ja, dat gaan we niet doen.
Nee, dat gaan we niet doen. Nee, maar het is ook
dit is het meest gevaarlijke dat ik ooit gehoord heb.
Duidelijke taal van Bas.
Ja, dit onderwerp. Ja, we houden ook even kort in deze podcast. Ronald moet
Sebastian ook lastig van, denk ik.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
Max Verstappen kan komende race weer records verbreken. Jack Ploy bezocht Sebastian Vettel die naar de Grand Prix van Japan komt. En Red Bull adviseur Helmut Marko was weer eens heel erg loslippig. Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen heet ik je van harte welkom bij Nederlands grootste en award-winning Formule 1 podcast. Ik ben Ruud Hendricks en dit is Formule 1 aan tafel.
I'm hanging here like a cow. Get me out of this fire.
This has been incredible. Points on debut.
There's something loose between my legs.
Simply lovely, mate.
Yo, hey. Yo, ho.
I guess we're stopping one.
Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Zo leuk en zo'n eer om deze podcast hier vandaag te mogen presenteren. Mijn naam is Ruud Hendricks. Ik maak zelf ook een podcast die heet Doorzetters. Daar hadden we afgelopen week Olaf Mol als gast. Is meteen de best bekeken aflevering ever. Bijna 20.000 views na 3 dagen. En daar komen dan nog de Spotify en Apple Music streams bij. En wij zitten vandaag aan tafel met Bas Koeten. Hij is eigenaar van Nederlands grootste raceteam. Met 25 auto's in diverse nationale en internationale kampioenschappen. Bas, wat heb je liever? Veel strijd onderling of juist één dominante coureur in je team?
Dan toch wel die strijd onderling. Maar ja? niet in het eigen team, maar gewoon echt in de competitie. Ja. Strijd is het mooiste om te zien.
Hoe zorg je ervoor dat die onderlinge strijd niet plaats gaat vinden? Want het zijn allemaal sportmensen.
Onderlinge strijd in het team is het meest moeilijke om te managen. Zorg er gewoon dat iedereen weet waar we voor komen. En dat is de veilige, de faire competitie. Hmm. Ook in het team onderling.
Bij ons is ook Corné Klein, befaamd ooit van Radio 538 en tegenwoordig netjes van de NPO. Groot Formule 1 liefhebber ook. Waarom is de Formule 1 op dit moment, ondanks de enorme voorsprong van Verstappen in de strijd om het wereldkampioenschap, toch niet saai, Corné?
Nou, er gebeurt zoveel achter Verstappen. Ik vond het hartstikke gaaf om de Ferraris weer te zien in Monza, terwijl ze er in Zandvoort helemaal niet bij zaten. Ik geniet van Albon, wat hij doet in de Williams. Steeds in de top 10.
Echt heel goed.
Heel erg goed. En ik blijf toch een beetje kijken wat die mannen bij Mercedes doen. Gaat het langzaam beter? Hoe gaat het met Hamilton? Hoe gaat het met Russell in de toekomst? Dus er gebeurt van alles achter die gasten.
En hoe gefrustreerd wordt Toto Wolff? Hoeveel erger kan het nog worden? Hè?
Nou, veel erger dan de afgelopen weken lijkt me niet.
Denk
gezien
ik
zijn uitspraken.
Ten slotte is bij ons aan tafel vaste gast Ronald Molendijk, DJ, muziekproducent. Altijd een positief kritische blik, niet alleen op de muziekwereld, maar ook op de Formule 1 wereld. Ronald, correct. Welkom. Is er nog hoop voor Ferrari na het afgelopen weekend weer naar Monza? Ben je weer optimistisch?
Nee, ik ben sowieso er is altijd hoop voor Ferrari. Ze zijn er vanaf het begin van bij. Ze hebben nog steeds de meeste wereldkampioenschappen, de meeste coureurs geleverd die wereldkampioen werden. Altijd, natuurlijk.
Ja, maar in Monza waren ze natuurlijk erg sterk.
Man,
maar
fijn.
Die hele auto die was ook geprepareerd voor die ene wedstrijd in dit seizoen. Hè?
Ik denk dat ze die auto hebben ontworpen op dat circuit. En dat ze zeiden, de rest doen we er gewoon bij. Ja.
Formule 1 aan tafel. Dan valt natuurlijk uiteraard heel snel het woord Max Verstappen. Die kan ook in Singapore aanstaande zondag weer 2 nieuwe records breken. Beide records overigens van Michael Schumacher. Allereerst is daar het record voor de meeste achtereenvolgende finishes in de top 2. Schumacher had er 15 en Max staat nu gelijk. En dan is er ook nog het aantal in een overwinning omgezette pole positions in 1 seizoen. Schumacher had er in zowel 2003 als in 2004 12 en Max nu ook. Dus,
wow.
Corné, wat zou Toto Wolff van deze resultaten en deze records vinden?
Toto Wolff,
ik zou zeggen, check Wikipedia. Check Wikipedia.
Toto Wolff klapt nu zijn laptop open en zoekt Wikipedia.
Nee, dat leest toch niemand, joh. Dat, ik weet het niet. Maar wat je net al zei, volgens mij raakt hij gefrustreerder en gefrustreerder, die Toto Wolff. En hij zegt wel dat het hem niks doet en dat het niet belangrijk is. Maar het doet hem echt wel pijn, dit.
Ja, je ziet hem lijden.
Ja, echt letterlijk. Je ziet hem lijden. En je hoort hem ook lijden. Mm-hmm. Ik bedoel, je hoort uit zijn antwoorden op elke vraag. Die brengt hij terug naar Red Bull of Verstappen.
Ja.
Wat voor weer wordt het morgen? Ik weet niet. Maar ik denk dat Max vooraan eindigt. Dat is meestal het antwoord.
Wat ik wel heel mooi vind van Toto Wolff is, hij heeft in alle eerlijkheid verteld dat hij last heeft van depressies. Hè? En de resultaten van Mercedes zijn nou niet dusdanig.
Zo'n
de records van Max zijn
dusdanig.
Dus je moet je een beetje... Ja, ik kijk naar hem en dan hoor ik hem steeds somberder praten en jaloerser worden. Dan denk ik, Toto, kijk uit. Want voor je het weet, komt
hij
die donkere wolk
weer voorbij.
Hij skipt
Singapore toch, of niet? Volgens mij is hij niet in Singapore.
Ja, hij wordt geopereerd, heb ik
aan zijn knieën.
Ik weet niet of dat daar dan is.
Dus zegt hij, dus toch de depressie, denk ik.
Aan zijn depressieknop.
Bas, is Max Verstappen al net zo groot als Michael Schumacher?
Het is een andere tijd. En ik moet zeggen dat ik jaren geleden dacht dat de records eigenlijk vrij moeilijk verbroken zouden kunnen worden. Zeker dit soort records waar we nu over spreken. En toch verbaast het me weer dat hoe dichter het veld bij elkaar komt, dat die records alsnog verbroken worden. En of hij dan zo groot is, of misschien groter dan Schumacher. In zijn tijd was Schumacher echt een held, een god. Dat is Max nu.
Ja, ik had Olaf dus in de podcast bij ons vorige week. En die zei, ja, maar wat jullie allemaal vergeten is dat dat hele veld is steeds competitiever geworden. En Schumacher, die kon nog eens iemand een rondje inhalen. Maar Max, die wint tegenwoordig, nou, met 20 seconden verschil. En dat is dan nog, lijkt dan heel erg veel. Maar dat is natuurlijk maar heel klein... 0,2, 0,3 seconden per ronde.
Ja, maar als je kwalificaties bekijkt, weet je, de eerste 10, 12 die binnen 1 seconde zitten op een baan van 4,5 of 5 kilometer, weet je, dat is natuurlijk bizar. Ja. Voorheen zaten daar dan secondes tussen. Maar die teams, en dat is natuurlijk ook de soort balance of performance wat de FOM probeert te bewerkstelligen, dat iedereen dicht bij elkaar zit, zodat je strijd houdt. En des te bijzonderder is het dat Max er zo met kop en schouders bovenuit steekt.
Ja, zie je iemand nu onder de Nederlandse jeugd die een René Lammers bijvoorbeeld die in de buurt zou kunnen komen van wat Max nu doet? Of staat hij echt op eenzame hoogte en zit niemand in het achterveld?
Ja, maar ik heb in het buitenland ook niet zomaar iemand die we kunnen aanwijzen. En natuurlijk zijn ze er. Maar je bent er niet zomaar. Je bent er echt niet zomaar.
Hoe moeilijk is dat dan, zeg maar even aan jou als teambaas, zeg maar, om dat te managen intern? Want dat is natuurlijk wat je de hele tijd ziet, dat Max als een teammaat gewoon min of meer kapot rijdt.
Ja, en dat heeft nog niet dat is meer zijn prestaties, maar het gaat er gewoon om, weet je, zo'n jongen komt binnen. En het mooiste is, Max die ging natuurlijk van Toro Rosso ging hij naar het nummer 1 team. Toen nam hij een aantal van die mensen mee. En waarom neemt hij die mensen mee? Omdat dat zijn achterban is die hij vertrouwt. En dan zie je, en uiteindelijk zijn er ook jongens van toen Ricciardo naast hem reed. Zijn er mensen van Ricciardo overgezet naar Verstappen. Is toen nog een relletje geweest, hebben wij weinig van meegekregen. Maar Verstappen heeft gewoon de beste mensen om zich heen verzameld.
Ja, het is eigenlijk team Verstappen.
Het is team Verstappen. En dat zie je, dat deed Schumacher ook. Hè? Dat kun je natuurlijk in documentaire zien van Schumacher. Dat was gewoon een verbinder. Die man die haalde mensen om zich heen. En hij ging voor de volle 100-200%. Maar de mensen om hem heen ook. Dat verwachten die van ze. En dat doet Max ook. En ieder ander in het veld zie ik dat minder doen.
Corné,
dat balletje bij Ferrari ging bij hem pas rollen, toch? Door Ross Brawn en door Jean Todt. Al die lui om hem heen.
Precies.
Maar
precies.
Eigenlijk, ik vind het wel een klein beetje overdreven bij Red Bull dat Max al die teamgenoten echt compleet kapot rijdt. Want is dat niet altijd zo? Bij Mercedes zie je dat toch met Lewis Hamilton, wat hij de afgelopen jaren gedaan heeft.
Ja,
er was één wereldtitel van Rosberg, maar alle andere coureurs, Valtteri Bottas, was niks bij Hamilton.
Ja, maar voor mij...
Alles naast Michael Schumacher, Massa, Barrichello, dat was allemaal niks in vergelijking met Schumacher. Het is wel een beetje hoe het spelletje werkt, toch?
Ja, ja. En Bottas is natuurlijk wel ook de man om dat te accepteren. Die ging gelijk op zijn rug liggen. Vanaf
Perez
de eerste
moet
start.
Het ook accepteren, alleen dat wil je steeds niet.
Nee, ik denk dat elke topsporter, weet je, je begint te voetballen. Je bent de beste van je schoolklas en dan de beste van de buurt, de beste van de stad. Maar er komt een moment dat je tegen Messi moet spelen en toch moet constateren dat je niet de beste bent. Dat is topsport. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft weer een aantal rake uitspraken gedaan als reactie op die van Mercedes-teambaas. Daar is er weer Toto Wolff. Hij heeft aangegeven dat hij de focus na de uitspraken van Toto liever voor zichzelf houdt. En Marko kijkt niet naar Mercedes zolang het geen serieuze tegenstander is. Wolff gaf al aan dat het record dat Max Verstappen vorige week behaalde van 10 overwinningen op rij eigenlijk iets voor Wikipedia was. Corné zei het net ook al. Volgens Marko geeft dit precies het verschil aan. Red Bull is met zichzelf bezig en Mercedes met anderen, omdat het bij het eigen team gewoon niet goed loopt. Het lijkt een beetje, Bas, het WK modder gooien geworden.
Ja, er is ooit een boek verschenen. Die heb je in de eerste en de tweede versie. Dat heet Bijbel. Dan had je al de 7 vette jaren en de 7 magere jaren. En 15 jaar geleden had je Ferrari met Schumacher en Jean Todt. En je noemde ze al, Corné. Daarna hadden we Mercedes, die de scepter zwaaide. En het is nu omgeslagen naar Red Bull. En die hebben gewoon hun spullen voor elkaar.
Ja, het is gewoon de realiteit van de dag. Dan moeten zelfs de Ferrari-fans onder ons, Ronald, mee leren leven.
Ja, dat klopt. Ik leer daar ook mee leven. Ja, daar heb ik ook geen enkel probleem mee.
Nee, maar je hebt het toch heerlijk?
Ja, ik vind het fantastisch. En nogmaals, Formule 1 is, dat vergeten heel veel mensen, wel een teamsport. Dus ik vind het ook super interessant om te kijken hoe teams soms het niet goed doen. Zoals Ferrari een paar jaar achter elkaar. Dat er nu een andere baas zit. Dat je ziet dat pitstops steeds een beetje beter gaan. Dat vind ik ook mooi om naar te kijken. Hey.
Corné, nou heeft Helmut Marko in het verleden natuurlijk ook nog wel eens zijn mond open gedaan over andere teams toen het met Red Bull niet zo goed ging.
Hij doet wat mij betreft veel te vaak zijn mond open. Mm. En niet altijd op een positieve manier, maar duidelijke voorbeelden hiervoor, die heb jij waarschijnlijk.
Nee, die heb ik niet zo bij de hand. Want ik ben zelfs een eenvoudige invaller vandaag.
Misschien Bas dan.
Ja, van de week schijnt hij iets gezegd te hebben wat niet helemaal in het straatje was van de grote sponsor Red Bull. Waardoor ze dus in Singapore en Saoedi-Arabië eigenlijk gewoon niet meer het drankje Red Bull, maar juist de concurrent willen gaan drinken. Dat helpt allemaal niet mee. Daar wordt de boord niet zo blij van.
Maar sowieso, als je nou zo dominant bent als Red Bull op dit moment is, siert het je dan om to rub it in, om het eens even echt in te wrijven bij de concurrentie? Is toch niet handig?
Ja, maar nee, dat is helemaal niet handig. En ik wil een mooi voorbeeld aanhalen. In de MotoGP heb je jarenlang Valentino Rossi gehad. En een van zijn manieren van race was ruzie zoeken met de grootste concurrent, maar ook echt overal. Hij heeft nu een hele mooie school gemaakt. Hè. Daar komen nieuwe, bijna allemaal Italiaanse kampioenen uit. Pecco Bagnaia staat op nummer 1. Vredia kampioen geworden. En hij heeft gewoon gezegd, luister eens, wij doen het helemaal anders nu. Wij zeggen gewoon, respect staat helemaal vooraan. Dus ook je grootste concurrent met respect behandelen. Als er iets misgaat, gelijk naar de pitsloop. Dat is daar helemaal omgedraaid. Het lijkt wel alsof dat bij de Formule 1, bij dit soort oude bazen, want dat is het natuurlijk wel, nog niet helemaal is doorgedrongen.
Ja, maar dat is zo mooi met Hamilton. Hè? Lewis, de eerste paar jaren dat Max kwam, die kwam uit de Formule 3, die stapte in de Formule 1. Dan had hij het over him en that guy en he. Yeah. En ondertussen, op een gegeven moment noemde hij hem bij zijn voornaam. Toen zei hij een keer Max. Iedereen, ik verbaasde me erover, maar toen begon in één keer het respect te komen. Maar dat deed natuurlijk Vettel en Raikkonen, die hadden het ook allemaal over dat snotjochie. Maar dat is eigenlijk het mooie van waardering van het gevaar wat eraan zit te komen. Ja. En ze hadden het goed gezien, die mannen.
Ja, en Max is natuurlijk ook echt wel van een jochie een volwassen man geworden, Corné.
Ja. Nou, zeker. Supersnel ook. Ja. Hoe oud was hij toen hij in de auto stapte, die Formule 1? 17 of zo, hè? Ja. En gelijk fantastische dingen laten zien. Nou, nu 25, 3 wereldtitels. Derde, die staat op punt van wanneer gaat het gebeuren. Qatar.
The best is yet to come.
The best is yet to come, ja, inderdaad.
We hadden het al eventjes over Mercedes teambaas Toto Wolff. Hij is benieuwd naar de gevolgen van de nieuwe technische richtlijnen rondom de Flexwing in Singapore. De FIA, de FIA, kondigde vorige week aan dat het vanaf Singapore strenger gaat controleren. En Toto Wolff denkt dat dit aanzienlijke gevolgen gaat hebben voor Red Bull Racing. Hij schat in dat het team wel eens een halve seconde langzamer kan zijn. De FIA heeft in Zandvoort een nieuwe technische richtlijn, de TDO18 uitgevaardigd. Ik hoop dat ik het goed zeg, Ronald.
Wie kent hem niet?
Wie kent hem niet? Die vanaf zondag dus in Singapore ingaat. En daarin staat exact omschreven wat onacceptabele ontwerpen zijn. Vraag Bas, komt die richtlijn niet veel te laat? Want we zitten inmiddels al over de helft van het seizoen, hè, van de Formule 1 dit jaar.
Ja, maar die richtlijnen die kun je ook pas uitschrijven op het moment dat er echt noodzaak aan is. Hè. We hadden het eerder over de gelijkheid. Dat willen ze natuurlijk altijd bewerkstelligen. Op het moment dat er iemand bovenuit steekt, dan proberen ze toch dat dichter bij elkaar te brengen. Wagenhoogte. Weet je wat ik zo mooi vind? Een paar jaar geleden werd Ferrari afgekeurd op een stukje brandstofleiding manipulatie. Ja, magnifiek. Als hij daarop induikt, ik zeg, die mensen verdienen de Nobelprijs. Mm. En dat is met dit natuurlijk ook zo'n team die dat ontdekt of uitvindt. Die binnen de reglementen de grenzen opzoekt.
Ja, ja, prijsjes uitlopen. Ik ken weinig sporten, Ronald, waar halverwege het seizoen de regels nog even worden aangepast. Hè? Dat is toch raar?
Ook, ja, helemaal eens. Ik blijf het ook heel gênant vinden.
Dat staat in het basisreglement, hè?
Sorry, volgens mij was het zo dat de nose cone, die beweegt. Dus niet de vleugel, maar het hele voorkantje wat ze verwisselen als ze een schade hebben. Dat deel, daar zit een bepaalde flexibiliteit in. Dat heeft dan iemand anders van een ander team en overigens niet de organisatie zelf geconstateerd. Die gaan dan klagen. Daar haak ik eigenlijk al af. Dan denk ik, nou prima, dan gaan we dat weer doen. En dan komt er inderdaad weer zo'n briefje dat iedereen daar aan moet voldoen. Maar het blijft natuurlijk wel heel apart dat Toto Wolff op voorhand alweer weet dat dit speelt, dat het zo en zoveel. Het is weer zo'n focus op jezelf. Focus op het eigen team. Je zou ook naar je mensen toe kunnen lopen en vragen, gasten, in het Duits dan weliswaar, waarom hebben wij dit niet bedacht?
Ja, dat is ook zo.
Exact.
Nou,
terwijl...
misschien omdat Wolf heel erg druk was. Volgens de Oostenrijkse tv-zender ORF kocht hij in Kitzbühel percelen grond en bouwde daarop diverse huizen. Inmiddels wordt er vermoed dat enkele van deze woningen verhuurd en gebruikt worden als illegale recreatiewoningen. En Wolf hiervan weet. De gemeente is een diepgaand onderzoek gestart naar de handel en wandel van Toto Corné.
Eigenlijk is het gewoon een ordinaire huisjesmelker.
Zo is dat.
Toto Wolf.
Collega Jack Ploy was afgelopen weekend op de Nürburgring en sprak met viervoudig Formule 1 kampioen Sebastian Vettel. Hij reed een demo in zijn oude Red Bull kampioensauto, was zeer relaxed en nam ruim de tijd voor een gesprek, aldus Jack. Sebastian vertelde onder meer dat hij naar de race in Japan komt. En Jack denkt dat Sebastian niet als toeschouwer komt, maar mogelijk daar een aankondiging gaat doen. En daarbij moeten we denken aan een mogelijk project met Formula One Management rondom Vettels Race Without a Trace. Zijn missie om rijden met brandstof die niets uitstoot in de Formule 1 te bewerkstelligen.
Ja.
Ronald, wat vinden wij van het feit dat Sebastian Vettel nu zo bezig is met het milieu?
Helemaal te gek.
Ja, toch is het mooi.
Jazeker. Ten eerste denk ik dat we allemaal wel kunnen zeggen dat het ook tijd wordt dat we iets aan het milieu doen.
Mm-hmm.
Formule 1 is natuurlijk zo'n doelwit wat constant op televisie voor iedereen is om er iets van te vinden en tegenaan te schoppen. En die synthetische brandstoffen, waar ook Porsche heel erg achter zit. Ja, dat is dadelijk wel een manier om gewoon toch wel dat jankende geluid te blijven horen. Ik weet niet of je wel eens een Formule E-auto hebt gezien, dus met een E van...
Ja, het is, klinkt niet, hè?
Nou, ja. Als dat Formule 1 zou worden, ja, dan is dus hoe meer we straks kunnen roepen van wacht, wij doen er wel wat aan, hoe beter dat is, denk ik.
Ja. Bas, denk jij dat het echt kan? Net zo hard rijden, hetzelfde geluid en dan helemaal niets uitstoten?
Ja, weet je, met de huidige verbrandingsmotoren is een synthetische fuel absoluut een oplossing.
Mm-hmm.
Kijk, de CAS-systemen, de hybride systemen die ze nu al jaren voeren, is natuurlijk een heel mooi tussenoplossing. Maar uiteindelijk gaat het toch naar een ander soort aandrijving, techniek. Absoluut.
Want de vraag is dan, waar wachten we nog op?
Dat er genoeg van die brandstof beschikbaar is.
Ja, dat is moeilijk om niet te produceren.
Ja. Nou ja, wat ik al zeg, voor mij staat er in Argentinië nu een hele grote proeffabriek te draaien.
Kijk, in IJsland ook.
Daar
investeert Porsche.
In twee landen. En volgens mij is het grootste probleem om het betaalbaar in grote hoeveelheden te maken. Maar kijk, tot nu toe is het zo dat als dat soort bedrijven iets willen, dan komt het er.
Ja. Bij de MotoGP is het verplicht vanaf binnen 5 jaar is het
en
Cornelis, geen uitstoot meer.
Wordt het ook niet eens tijd dat schema van de Formule 1 een beetje milieuvriendelijker wordt? Dat we wat minder de oceaan op en neer hoeven te hoppen?
Nou ja, dat is een heel goed punt. Ja, het is een hele kostbare aangelegenheid natuurlijk. En de uitstoot is gigantisch met het vervoer van alles wat er de hele wereld over gaat. En dan het schema zelf. Wat zouden we moeten doen? Terug naar twee dagen.
Mm-hmm.
Geen derde dag meer. Ik vind het wel super gaaf zo'n weekend met 3 dagen.
Gewoon zorg dat je niet continu van Europa naar de Verenigde Staten, Canada hoeft te vliegen.
Ja, een betere planning. Ook dat doen ze bij de MotoGP beter. Dat zit gewoon.
Jij bent
elkaar...
de echte MotoGP.
Ook dat. Ik vind het allebei super gaaf. Maar daar sluit het wel meer aan.
Ja.
Dus gaan ze naar Azië, dan blijven ze in Azië. Dan doen ze gewoon 7 wedstrijden in Azië.
Ja, maar dat wil ik ook een beetje ontkrachten. Want weet je, die teams die hebben meerdere sets van... De auto's moeten wel getransporteerd worden. Maar alle toebehoren, dat hebben ze in meerdere sets. Dus er staat al lang al een set aan de andere kant. Dat wordt niet heen en weer getransporteerd. Mm. Het enige wat heen en weer gevlogen wordt, zijn de mensen. Nou, als je ziet wat voor mensen er in die teams zitten, dat zijn allemaal al mensen van alle internationale continenten. Dus heel veel ga je daar niet mee winnen. De meest duurzame vorm van autosport is stoppen met autosport. Maar dat willen we niet.
Ja, dat gaan we niet doen.
Nee, dat gaan we niet doen. Nee, maar
dit is het meest gevaarlijke dat ik ooit gehoord heb.
Duidelijke taal van Bas.
Ja, dit onderwerp houden we ook heel erg kort in deze podcast. Ronald, moet Sebastian Vettel, nu we het over viervoudig wereldkampioen Vettel hebben moeten, zou hij niet het stoeltje van Lance Stroll moeten overnemen?
Ja.
Lance zijn vader niet zo'n goed idee waarschijnlijk.
Ik vraag me sowieso altijd af hoe dat op maandagochtend altijd gaat als die twee aan het ontbijt zitten. Toch?
Daar zou je wel eens bij willen zijn.
Hij moet gaan tennissen. Dit heeft me weer een paar miljard gekost. En even kijken, hier staat 18. Je was 17e. Top, dankjewel. Dat is toch... Zo'n vader, zo'n relatie wil je toch niet?
Ja, maar ga niet lekker daar. Hè?
Nee.
Nee, met Lance. Overigens, het hele gesprek tussen Jack en Sebastian Vettel is aanstaande vrijdag te zien in het Ziggo Race Café. Zometeen in Formule 1 aan tafel. Jouw kans op een volle tank brandstof voor je auto bij Tink. En dat is lekker in deze dure tijden. De Flitsmeister 2 en een fles Ferrari F1 Trend Doc. Ja, Ronald heeft hem na zich staan. De champagne bekend van het podium in de Formule 1. En ook beantwoorden wij een vraag van een luisteraar. In dit geval afkomstig van Erik Koops. Over de regenbanden in de Formule 1.
Kaarten voor de officiële Max Verstappen-tribunes voor de Grote Prijs van Oostenrijk in 2024 zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 24 aan en koop snel je kaarten, want op is op. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen-tribunes.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
WePly zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden live chat van WePly haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer WePly 7 dagen gratis en ontdek het gemak van sales gekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl/Grand Prix Radio voor meer informatie.
Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1 aan tafel podcast van Nederland. Straks in Raad het Autogeluid, kans op mooie prijzen. Maar eerst hebben wij Erik Koops. Hij en zij vraagt via F1 aan tafel @GrandPrixRadio.nl. De huidige regenbanden zijn zo slecht dat de coureurs hier liever niet op rijden. Ze switchen het liefst zo snel mogelijk over naar Inters, alleen als er zoveel water op de baan staat, hebben ze voordeel van het profiel van de full wet, omdat deze meer water afvoert. Waarom maakt Pirelli niet een band met de compound van de Inter en het profiel van de full wet? Goeie vraag van Erik Koops, Bas.
Zeker een goede vraag. Ik denk dat we hem even uit elkaar moeten trekken, want is het een conclusie van meneer Koops zelf, of is het een algemeen bekend iets waar de teams ook last van hebben? Want weet je wat het met de formuleauto is? Dat zijn hele lichte auto's. Die hebben bijna geen regenband nodig. Dan kun je dus vrij snel. Moet je voorstellen, een auto van 2000 kilo, als die van de baan afgaat, middelpunt vliedende kracht, die belandt heel ver in de grindbak tegen de hekken. Een Formule 1 auto heeft veel hogere snelheid, maar een Formule auto die staat zo stil, veel lichter. Dus die regenband, die heb je ook niet nodig. Ervaring hebben we dus, die intermediate is al heel snel afdoende.
Maar ja, als het harder regent, heb je toch wel die echte. Vroeger had je nog, zeker, de monsoonband, weet je dat nog? Als het echt zijwaarts regende, dan keek
jongens,
je
zo'n... ik zat uit die tribune in Zandvoort. Ik ben helemaal weggeregend daar. Nou, die full wets, die had ik ook wel onder mijn schoenen willen hebben, hoor. Het was echt
zo heftig.
Ja, kijk, een intermediate. En die teams kijken natuurlijk altijd iets verder. Want op het moment dat je een regenband ondergooit, dan moet het heel hard regenen. En zij zien ook alweer, de rode vlag wordt gezwaaid omdat er gewoon niet meer te rijden valt. Dat betekent dus dat de race herstart wordt achter de safety car na code rood. Vervolgens is er geen kans meer op regen. Dus heeft een regenband geen zin meer. Dus kiezen ze gewoon voor een intermediate. Ja. Want binnen 2-3 rondjes, en dat zag je ook gebeuren, degene die het eerste daarvoor koos, was de winnaar.
Ja, duidelijk. Nou, dankjewel,
nou zit ik
Bas.
Ook bij de Consumentenbond. Maar heeft die man nou ook antwoord gekregen op zijn vraag? Dat vraag ik me nog even af.
Ja, volgens mij wel, toch?
Dat denk ik wel. Kijk, ik kan niet oordelen of die band goed of niet goed is. Dus daarom was vraag 1 aan de meneer zelf, van wie trekt de conclusie dat die banden slecht zijn? Ik zou, als ik het team was, zou ik daar pas over kunnen oordelen.
Oké. Nee, ik vertegenwoordig gewoon even die meneer.
Terecht. Terecht.
Bas, dankjewel.
Italiaans bloed.
En als jij ook een vraag hebt over de Formule 1, mail naar F1 aan tafel @GrandPrixRadio.nl. Of praat mee op ons nieuwe Telegram kanaal. Zoek in Telegram gewoon simpelweg op F1 aan tafel. De baas van Liberty Global, het bedrijf dat eigenaar is van de Formule 1, heeft een uitspraak gedaan over de dominantie van Max Verstappen. Greg Maffei, zoals deze beste man heet, denkt dat door de dominantie van Max het aantal nieuwe kijkers van de Formule 1 kan stagneren. De baas van de Formule 1, Stefano Domenicali, is juist lovend over de dominantie van Max en bestempelt dat als een fantastisch begin van een nieuw tijdperk. Dat beaamt Maffei ook, maar stelt wel zijn vraagtekens bij de spanning als Max keer op keer wint. Vraag: zit Greg Maffei van Liberty Global zijn eigen sport nu af te kraken, Corné?
Nou ja, dat doet hij eigenlijk wel een beetje. Het is een beetje dom, want volgens mij klopt het ook niet. Ik denk dat het nog steeds superspannend is. Mm-hmm. Waar we het er net ook over hadden, achter Max gebeurt van alles. Er zijn ontzettend veel fans van nieuwe jonge gasten. Lando Norris, George Russell, Hamilton die nog steeds vooraan meerijdt. Het gaat supergoed met Alonso, dus ja... Ik snap het niet helemaal. De dominantie van Max die is daar, maar daar geldt ook weer hetzelfde voor. Het was er altijd al. Met Hamilton, met Alonso, met Schumacher, noem ze maar op. Dus, en er gaan steeds meer mensen kijken. Het wordt steeds populairder. De tribunes zitten bommetje vol. Kijkcijfers zijn volgens mij hartstikke goed. Ik denk dat het niet zo werkt.
Ja, vooral in Nederland zijn de kijkers met Max natuurlijk helemaal ongelooflijk. Maar ik ben ooit, heel lang geleden, toen Liberty Global op het punt stond om de Formule 1 te kopen, gevraagd of ik een keertje naar New York wilde komen. Heb ik ook gedaan om met ze te brainstormen over hoe ze de Formule 1 beter in beeld zouden kunnen brengen. Oh, wow. En hoe ze hem spannender zouden kunnen maken. En toen heb ik gezegd, ja, je zou eigenlijk de winnaar van de voorafgaande race achteraan moeten laten starten in de volgende race. Want ja, ik zie Max, als Max op nummer 16 moet starten, word ik heel blij van. Ja. Want dan weet ik dat ik minimaal 15 geweldige inhaalmoves...
Het is een reverse grid, noemen ze dat toch wel. Je hebt toch klasses waar dat gebeurt, hè?
Absoluut.
Ja, ja, reverse grid. Superbikes is het ook gedaan.
Ja.
Maar goed, je ziet op tv, zie je Max ook bijna niet in beeld. Als hij gewoon aan de leiding gaat. Het zijn alleen maar de gevechten daarachter. En die zijn super spannend.
Zeker, dus volgens mij klopt het niet. Albon. Toch?
ja, ik ben fan.
Ja.
Dat is toch het teken, die Albon, dat ze bij Red Bull niet alleen maar pannenkoeken in de auto hebben gehad, toch?
Kijk, waar ze voor moeten oppassen is natuurlijk de dominantie. Wij kijken door een roze bril, wij vinden het natuurlijk fantastisch. Hè. Moeten we terugdenken aan de tijd dat Schumacher of Hamilton vooraan reed. Wij kwamen niet uit het Verenigd Koninkrijk en we waren ook geen Duitsers. Ja, vonden we het
maar wel voor Ferrari.
Ja, dat is dan nog een afwijkende groep hier in het Nederland. Waar we dan wel rekening mee moeten houden. Sorry, Ronald.
Dank je.
Maar dat is wel ook waarom de tussentijdse regeltjes aangepast mogen worden. Om het spannend te houden.
Ja. Ronald laat Liberty Global zich niet een beetje te veel gewoon door geld leiden.
Ja, alleen maar eigenlijk. En hoeveel is dan genoeg? Dat weet ik ook gewoon niet. Ik vind het wel interessant inderdaad om te vragen hoe je een sport beter in beeld kan brengen. Nou, met die F1 Pro, waar volgens mij de meeste kijkers in Nederland naar kijken, zo'n app, kan je ook op de camera's kijken van de auto's, kan je ook naar de boordradio's luisteren. Daar vond ik het wel leuker van worden ook. Dat geeft wel een hele andere experience.
De manier waarop de F1 in beeld wordt gebracht is toch ongekend ten opzichte van andere sporten. En misschien ook andere tv-sport.
Misschien kan die man gewoon gaan golfen voor de rest. En
ja, dat lijkt me een heel goed idee. Het zijn dure tijden met de huidige benzineprijzen, dus we geven jou in de Formule 1 aan tafel onder andere de kans om een volle tank brandstof voor je auto te winnen in Raad het Autogeluid. We gaan naar Mario de Pizzaman.
Zo Jan, lekker weekend gehad?
Ja, heerlijk. Lekker genoten weer.
Goed zo. Mooi grijs is niet lelijk.
Absoluut niet, absoluut niet. Dit is eigenlijk 2 weken geleden hadden we er ook eentje. Zo'n mooie Mercedes luxe limo, alleen deze heeft zwart leer van binnen.
Ja, ziet er puik uit. Strak krijg je hem bijna niet, denk ik.
Absoluut niet, absoluut niet.
En waar mogen we hem voor meenemen?
Veel voor weinig, noodzaak en weinig.
Laat het geluid maar horen dan.
Ik string hem aan voor je.
Ja, klinkt toch weer iets anders dan de week ervoor. Blijft een ster.
Ja, hij brult iets minder als de andere achtcilinder van vorige week, maar het blijft weer een heerlijke achtcilinder.
Waar vinden we hem?
Die vinden we natuurlijk weer op www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel.
Weet jij van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Kijk of je hem kan vinden op paulvanbergen.nl en mail je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Jaap-Jan Bekkink. Hij wint een volle tank brandstof bij Tink, een Flitsmeister 2 en een fles Ferrari Trento door bekend van het Formule 1-pod. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Daniel Ricciardo in Singapore of in Japan alweer van de partij is bij AlphaTauri. Hij brak zijn middenhandsbeentje in Zandvoort en Singapore is een van de zwaarste races van het jaar en dus niet te rijden met een blessure. Coureur Liam Lawson doet het redelijk verdienstelijk als zijn vervanger met een 13 en een 11e plaats in de afgelopen races. Helmut Marko, die deze Red Bull Junior onder zich heeft, ziet dat het snel kan gaan met Lawson, maar weet niet of er in een plekje voor 2024 al voor hem in zit. Hoe zwaar is het om met zo'n handblessure te rijden, Bas?
Als je Loris Capirossi diezelfde vraag zou stellen, dan zou hij zeggen, joh, morgen gaan we weer.
Ja. Ja?
Ik kom uit de tijd van de
stalen pen erin en gaan.
Ja, en Loris Capirossi, als hij die over de paddock zag lopen, dan klapperde alles. En die ging ook door een metaaldetector. Dus weet je, het is niet dat het niks is. Zeker niet. Maar volgens mij moet dat, ik weet zeker dat dat te doen moet zijn.
Het gaat best wel vaak over de MotoGP, hè? Vind je niet?
Vind ik ook.
Ja. Ja, hè?
Een aantal jaren geleden hadden we die Paul, help me even, jullie zijn echte Formule 1-kenners,
met zijn hand.
Ja,
Kubica.
Ja, Kubica, die had maar één hand, toch? Of tenminste, die had één hand waar hij niet zoveel mee kon.
Je had een rallyongeluk in de voorbereiding gekregen waar een hele stalen pin door zijn armen. Maar goed, die kon inderdaad is, maar ja, je hoeft ook niet meer te schakelen tegenwoordig. Dat scheelt ook. Ja.
Corné, hoe vinden we dat Lawson het tot nu toe heeft gedaan?
Nou, best wel goed. Had ik niet verwacht. Ik denk dat Ricciardo ook op de bank heeft gezeten. Zo van, oeps, he did it again. Ik vind het best wel knap wat hij gedaan heeft. Vooral in Zandvoort ook, weet je wel. Zijn eerste wedstrijd. En dan die wisselende weersomstandigheden. Dus als ik zeg maar volgend jaar iemand in die auto zou moeten zetten, dan zou ik voor Lawson gaan en niet voor Ricciardo. Ik vind het ook gek dat ik nu hoor van Marco zegt de grote kans dat het Ricciardo wordt. Terwijl hij zelf gezegd heeft van, nou, ik wil dit even doen als een opstap naar Red Bull. En dat zit er niet in volgend jaar en waarschijnlijk daarna ook niet. Want ik gok dat Lando Norris daarheen gaat. Dus ik vind het een raar verhaal dat hij er nu mee akkoord gaat dat hij volgend jaar wel gewoon in die auto zit.
Ik zou nog heel graag een kort betoog over Daniel Ricciardo willen houden.
Kom maar op.
Stop. Gewoon stop. Stop ermee. Dat hele clowneske
gedoe. Want beter wordt het niet meer.
Het wordt ook niet beter. Hij is ook alleen maar naar beneden gegaan, toch? Als laatste team is hij ook om de oren gereden. En ik ben wel klaar met het hele tijd. Ik ben de grappenmaker van de paddock. Dat kan je doen als je Max Verstappen heet. Mm-hmm. Dan kan je de hele dag iedereen uitlachen. Dan kan je grapjes maken op de boordradio. Zullen we nog even binnenkomen voor een bandenwisseltje? Dat.
Maar
dan moet
je
wel presteren. Nee, ik ben gewoon die attitude gewoon. Dus dat die attitude als grappenmaker kan je hebben inderdaad als je Messi heet. Of als je Max Verstappen heet. Als je iedereen het snot voor zijn ogen hebt gereden, kan je grappen maken. Kan je lol maken, maar niet deze man.
Maar kijk, als je als Lawson zeg maar van de Formule 1, van de Formule 2 auto in die Formule 1 auto stapt. En oké, dan zou je kunnen denken van hij rijdt gewoon die wedstrijd mee. Hij rijdt hem uit en wordt 18 of 17. Maar als je dan 13e 11e wordt, ik vind het best wel knap.
Heel knap.
Voor die eerste twee wedstrijden.
Lawson een groot talent, Bas.
Ja, Lawson zeker groot talent. Waarbij je natuurlijk wel de kanttekening moet stellen. De jongens die voor het kampioenschap gaan, die hebben echt een langere visie. 23 wedstrijden waar ze moeten scoren. Deze jongen die komt. Het maakt hem eigenlijk niet zoveel uit. En ook dat, sorry dat ik weer naar de MotoGP wijs. Maar daar zag je het ook vaak gebeuren. Jongens die gewoon een keer uitgenodigd worden als een wildcardrijder. Wat in de Formule 1 niet gebeurt. Maar zelfs in Formule 1, Russell die op een gegeven moment naast het stoeltje van Bottas overneemt. Die gewoon echt Hamilton op zijn hielen zit, dat is omdat die jongens gewoon minder druk hebben.
Jawel, maar hij wil ook niks verknallen. Hij wil niet van de baan afschieten. Hij wil niemand van die baan aframmen, want hij wil volgend jaar in die auto zitten. Toch?
100%, ja, 100%. Ik zeg niet dat ze geen druk hebben, maar ze stappen wel op een andere manier in.
Ik rond het nog één keer af.
Om het een en ander van één race te laten afhangen natuurlijk. Maar daarover misschien later meer. Nu tijd voor de koning van de race. We stellen vragen aan onze gasten, maar misschien weet jij het wel beter. Corné, gaat Max Verstappen aanstaande zondag voor het eerst Singapore winnen?
Zeker.
Wordt een keertje tijd, toch?
Ja, zeker ja. Het was leuk vorig jaar met Pires en hij is daar de koning natuurlijk. Maar dit keer gaat hij Verstappen niet bijhouden.
Ja. Ronald, wat gaat Pires doen in Singapore?
Zevende positie.
Dat is wel heel slecht.
Ja, maar er gebeuren ook heel veel dingen.
Jij bent het vertrouwen in Perez volledig kwijt.
Nou, ik niet alleen.
Maar volgens mij heel Mexico is het vertrouwen kwijt.
Jawel, maar ik bedoel, daar gebeuren wel altijd dingen. Vorig jaar was natuurlijk met die regenrace. En daar hebben we toch ook foutjes gezien van mensen. Er gaat gewoon iets gebeuren dit keer.
Het circuit trouwens is ook aangepast, hè?
Ja, en de tweede en derde plaats zijn ook voor die Ferraris. Dus ja, het zou logisch zijn dat die dan zelf wat lager staat.
Bas, zijn die tweede en derde plaats voor de Ferraris? Of komt Alonso ook nog op het podium in Singapore?
Ik vind Alonso, en als je het hebt over de veteranen, dat is Alonso is echt een prachtig voorbeeld dat het gewoon kan. Ook die man rijdt nu zonder druk. Hij heeft een teammaatje die al door ongeveer wil voorlaten. Dat zie je ook. Die man die geniet er nu eindelijk een keer van. En hij presteert gewoon. Dus ik zou Alonso absoluut op het podium wensen.
Ja. Tweede,
Bull,
derde?
Ja, nou vooruit. Ronald, voor jou, er zit een Ferrari tussen. Maar ook een Red Bull.
Ja. Als jij mee wil praten met de koning van de race, dan kan dat op het Instagram-account van Grand Prix Radio. Singapore is een avondrace lokaal, maar bij ons gewoon in de middag. Alle sessies zijn live te beluisteren. Uiteraard zou ik willen zeggen op Grand Prix Radio. Download de app en neem Premium BE voor België. Met ingebouwde VPN om niets te missen. Alles is live te beluisteren met onder andere natuurlijk het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Heren, de finishvlag is almost there. Dank voor jullie aanwezigheid deze week in F1 aan tafel. Ik mag jullie allen een officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc als dank overhandigen. Woehoe. Volgende week zijn hier te gast Olaf Mol, Frans Verschuur en ons aller Jeroen van Enkel. Hartstikke leuk. Dit was Formule 1 aan tafel, redactie van Sjaak Beumer, productie Mario de Pietzeman. Mijn naam is Ruud Hendricks. Dank voor het luisteren. Volgende week zit op deze stoel Mattie Valk. En oh ja, na de break praten we nog even na hier aan tafel in de Harbour Club in Vinkeveen. Dus blijf er mee van. Dankjewel voor nu en tot volgende week. Bye bye.
Dit is de grootste Formule 1 podcast. Aan tafel.
Tim, we zitten hier in de Harbour Club op een zonnige maandagmiddag in Vinkeveen. Wat ga je voor lekkers voor ons serveren?
Nou, wij hebben hier al een aubergine miso. Die is aubergine gegrild en daarna met honing miso saus in de oven afgegaard met een venkel jalapeno salade erbij. Dan hebben we hier de spicy tuna maki roll met een pittige tonijnsalade aan de binnenkant, rode miso saus en wat wasabi mayonaise. Daarnaast nog wat nigiris met avocado. En we hebben hier romanesco gefrituurd in tempura beslag. Dus een soort Italiaanse bloemkool met wat kimchi mayo eroverheen. En dan ik hoop dat het mag smaken.
Dankjewel. Is er ook een, Corné, is er ook een motor podcast die dit soort aantallen luisteraars kijkt?
Nog niet. Ik geloof het niet. Nee, nou,
maar
nou,
daar opteren we
wel
voor.
Ja, zeker. Ja,
ja, toch?
Ja. Ik ben eigenlijk ietsjes meer van de twee wielen, maar...
Ja.
Heb jij al lang in de MotoGP gewerkt, hè?
Ja, zeker.
Weet jij, ik heb, dat neem ik.
Was drie
dat
jaar
deed de, hij niet.
Drie jaar de Olaf Mol van de GP.
Jij?
Ja.
Nou, maar Bas, heb jij gereden ook, Bas?
Nee. Gesleuteld.
Nee, maar wel voor RTL drie jaar gedaan of zo. En ook WK Superbikes nog. Nog een jaartje Sport 1 toen het overging naar... Ja.
Nou, eigenlijk heeft de motorsport heeft een ster nodig als Max Verstappen om ook door te breken in Nederland, toch?
Ja, dat is best wel moeilijk. Er is nu een Nederlandse jongen, Colin Veijer, die doet het heel erg goed.
Niet normaal.
Gisteren in de Moto3 was gisteren weer vijfde met een botbreuk in zijn voet.
In zijn voet, ja.
Over de hand van Ricciardo gesproken.
Nog meer lef hebben dan dat je in een Formule 1-auto stapt.
Ja, zeker. Nou ja, je zag vorige week in Barcelona dat in de tweede bocht viel Bagnaia met een highsider. En die werd overreden ook door de KTM van Binder. Ja. Maar die zat gewoon vandaag weer, gisteren weer op de motor. Ja, die wordt gewoon twee keer derde dit weekend.
Gewoon tussen aanhalingstekens gewoon. In dit geval, ja.
Ja. Nou, ja,
maar
ja,
ik vind dat sowieso ongelooflijk, weet je. Dat zo'n Grosjean brandend uit zo'n auto stapt. En dan gewoon twee weken later weer inzit. Dat is toch ongelooflijk, Bas?
Ja, kun je nagaan hoe veilig het tegenwoordig is. Hè? Ja. En natuurlijk alle medische posten die daarvoor klaarstaan. Maar het is absoluut wat je zegt.
Nou, ik denk wel, als je dat niet doet, dan houdt het heel snel op. Ja. Dan ben je er zo snel uit. Dat moet gewoon niet. En vooral die motorcoureurs.
Ja, want dan durf je niet meer. Je moet gewoon meteen weer doen.
Ja, nou ja, erop gaan zitten en door.
Ik wil niet alles naar mezelf betrekken, maar dit voelt voor mij wel hetzelfde. Ik zat hier twee weken geleden ook en ik zit hier gewoon vandaag weer.
Je zit gewoon weer, hè?
Toch weer gewoon hierheen gereden.
En jij hebt wel eens een DJ-setje gedraaid wat totaal de mist ging. Ja, en toch gewoon
gehad,
weer
dat
de volgende
je dacht,
avond weer.
Ik ga gewoon weer. Dat maakt me niet uit.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.